Ja, dat is wel in de katholieke kerk nog steeds een belangrijke voorwaarde.
Ja.
De, noem het maar, de gewijde functies, dus priesters, pastoors en dus ook bisschoppen en kardinalen. En daarmee de paus. Dat is nog steeds voorbehouden aan, aan mannen.
Maar wat is dan het traject? Je bent gelovige, dan word je diaken, priester. Wat zijn de stapjes? Stel je voor, je bent jong, je bent 10 en je denkt, ik wil paus worden. Hoe is dat traject?
Als je dat, dat is in ieder geval niet vanzelfsprekend. Als je een studie doet en je hebt een goed diploma en je solliciteert, dan heb je meer kans om je werk te halen dan een vergelijkbaar traject om paus te worden. Zo werkt het niet.
Maar stel moet je eerst priester zijn en dan wat zijn de stappen die een paus moet doen om daar terecht te komen?
Het belangrijkste is inderdaad dat je de keuze maakt ergens in je leven. Dat mag ook halverwege zijn, dat kan ook aan het begin zijn al. Dat je bent gelovig en dat je dan priester wordt. Dus je wordt dan gewijd tot priester.
Ja.
En dat kan je doen zowel als religieus. Dus bijvoorbeeld deze paus is ingetreden in een kloosterorde, de Augustijnen. Maar je kan ook priester worden en dan pastoor worden in een gewone kerkelijke gemeente.
Oh ja.
Dan ben je ook de hele dag priester.
En wat is dan de volgende stap? Want je bent dan priester.
Nou, dan is de vraag even, wat doet de kerkleiding met je?
Okay.
Want als priester kun je ook, je kan dus gevraagd worden om pastoor te worden. Maar dan moet er een bisschop zijn in jouw gebied die zegt van, hey, ik vind jou eigenlijk wel geschikt als pastoor voor die en die gemeente.
Dus je moet eigenlijk altijd aangedragen worden?
Daar komt het eigenlijk op neer, ja.
Ja.
Ja. Dat is de hiërarchische functie in de kerk. Nou, zo kan ook iemand anders weer als pastoor eruit gevist worden. Hij kan bijvoorbeeld wel als pastoor proberen een iets andere functie, een bestuurlijke functie te krijgen. Dat noemen ze vicaris. Dan ben je dat is een soort nevenfunctie vaak op het bisdom. Dan ben je al iets meer bestuurlijk actief. En dan kun je soms worden gevraagd door voor bisschop. En als je een bisschop is ook al een keuze door de paus. Dus het is niet zo dat in Nederland iemand bijvoorbeeld als aartsbisschop de basis van andere bisschoppen, die kiest zijn bisschoppen. Nee, ook dat is iets wat een paus doet. Alleen die paus laat zich adviseren. Dus ze zijn niet helemaal, ze kunnen niet alles zien van boven. Dus ze laten zich adviseren. Dus de bisschoppen zelf kunnen advies geven over wie zij bijvoorbeeld kardinaal zouden willen hebben. Maar de benoemingen zijn allemaal rechten van een paus. Dus de paus beslist wie het bisschop wordt.
Ja, en daar wordt het interessant voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. Want die nieuwe paus, die was de afgelopen 2 jaar hoofd van de dicasterie voor bisschoppen. En dat is een afdeling die dus zorgt voor die nieuwe bisschoppen aanwijst. En hier wordt het interessant. Kun je ons dat uitleggen, hoe dat zit met die benoeming van de bisschop?
Ja, je zou het kunnen vergelijken met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die gaat ook over de benoemingen voor van de burgemeesters.
Ja, maar wat is nu zo interessant aan Groningen? Want we hebben op het ogenblik geen bisschop hier, hè?
Nee, onze bisschop is dus vertrokken. Die is dus gevraagd om bisschop te worden in Roermond. Dat is een eigen verrassing. Dat heeft hij dus wel aangenomen. Dus daar heb je al een voorbeeld van hoe dat dan kan lopen, zonder dat hij het zelf had gedacht. Vervolgens zitten wij zonder. Dan dienen wij lijstjes in. Dus het bisdom Groningen heeft een lijstje namen ingediend bij de pauselijke ambassadeur in Den Haag. Dat is de zogenaamde nuncius. Maar de andere bisschoppen in Nederland doen dat ook. Dus de nuncius in Den Haag krijgt voor de paus 2 lijstjes met suggesties van namen voor een eventuele bisschop in Noord-Nederland.
Okay.
Dat lijstje, dat ligt al vanaf eind vorig jaar, ligt dat al in bij het Vaticaan. En dat ligt waarschijnlijk bij de afdeling waar deze paus nu vandaan komt. Want deze paus, die was leidinggevende van het zogenaamde dicasterie voor de bisschoppen.
Ja, en gaat het daarom opschieten of gaat het allemaal langer duren?
Nou, dat is dus een interessante vraag. Wij waren dus bang dat door de pausverkiezingen er misschien een hele andere paus komt.
Ja.
Bijvoorbeeld iemand uit de Filipijnen, die niet bekend is met het Vaticaan nog en zich daar moet inwerken. En dat was met deze vorige paus Franciscus ook een beetje het geval. Maar wat gebeurt er? Ze kiezen nu precies de paus die het ministerie leidde de afgelopen jaren, waar alle papieren zijn voorbereid voor bisschopsbenoemingen. Dus wij hopen nu, maar het is een hoop, want we weten het niet zeker, dat hij goed is ingewijd, dat hij denkt, oh ja, die casus ken ik, dat dossier ken ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Alles wat is voorbereid door de ambtelijke mensen op zijn dicasterie, dat ga ik gelijk tekenen.
Ja.
En dan is het klaar.
Dus eigenlijk is het heel gunstig.
Dat zou voor ons dus heel gunstig kunnen zijn, omdat deze paus toevallig goed is ingevoerd en bekend is met dingen, omdat het op zijn ministerie is voorbereid.